Welkom bij deze speciale editie van De Machine. 312 bestaat 20 jaar en dus moeten we maar eens gaan praten met andere mensen dan alleen maar met onszelf. En als je kijkt naar wat er de afgelopen 20 jaar gebeurd is, dan is natuurlijk de allerbelangrijkste ontwikkeling in de Nederlandse popmuziek de enorme festivalisering die we hebben gezien. Als je vergelijkt, alleen al 10 jaar geleden vergeleken met nu, is ongelooflijk hoe het landschap er nu uitziet. En wat betekent dat voor de andere mensen die ook nog een positie willen hebben in die muziekmarkt? Daar gaan we het zo over hebben met Luc Masterbroek van de school. Welkom, Luc.
Hoi.
Ben je nog op lentekabinet geweest het afgelopen weekend?
Ik kon helaas niet afgelopen weekend.
Ja, nee, dat was het. Dat was nu het ding, hè?
Ja, zeker. Ja, ik heb er veel over gehoord. En ik vond het zelf eigenlijk de coolste line-up die ze hadden in jaren. Dus ik had er graag willen zijn.
Je moet kiezen, hè, voor dingen.
Dat is het een beetje, ja. Over een maand Strange Sounds from Beyond. Een paar weken geleden Rewire Festival. Ik denk dat we nog niet eerder zoveel goede festivals hebben gehad.
Ja, is dat zo?
Ja, dat zegt mijn gevoel. Als ik nu vooral die drie, Rewire, Lentekabinet, Strange Sounds qua...
In jouw segment, zeg maar?
Ja, vond ik heel mooi om te zien. Een soort, muzikale diversiteit was heel groot. En echt interessante festivals.
Wat vind je dan van die festivals? De dingen die meteen eruit springen waarbij je zegt, hey, dat maakt het voor mij interessant.
Ik vond dat op Rewire dat Laurie Anderson daar een paar dagen te gast is en dan een paar verschillende dingen doet. Dat leek me echt wel iets waar je voor... niet alleen uit Nederland, maar ook vanuit andere plekken in Europa naar Rewire gaat. En ik vind Strange Sounds from Beyond, daar staat op dit moment zoveel interessante muziek. Zowel new wave, maar hedendaagse elektronische muziek ook.
Niet-westerse muziek ook.
Niet-westerse muziek, zeker.
En dan heb je ineens dit soort nieuwe festivals in je markt. Ik neem aan, ja, jij hebt dit weekend de keuze gemaakt om niet naar Lentekabinet te gaan. Dat moet jouw publiek ook doen. Merken jullie dat? Dat die festivals erbij komen?
Ja, dat voel je wel. Dat voel je wel. Ik denk wij met de school waren we dit weekend vrijdag, zaterdag, zondag open. En het was niet zo heel druk. En dan merk je toch al, Lentekabinet is ook echt ver van de school. Dat is echt.
Het is niet alsof je dan na een afloop nog even langs fietst.
Nee, dat is wel Amsterdam, Utrecht eigenlijk. Of het voelt bijna als Amsterdam, Rotterdam. Dat,
ja? Zo voelt het voor een Amsterdammer om...
Dat denk ik wel. Dat heb ik op het begin een beetje onderschat. En dacht ik, het is allebei Amsterdam. Mensen hebben een Uber-account of een hele snelle racefiets. Maar dat zijn ook toch nog wel verschillen. Maar goed, we hebben ook veel nieuwe clubs in Amsterdam-Noord. En ik neem aan dat het daar wel druk was en heel veel wel leefde.
Ja, wat je de afgelopen jaren vaak zag is dat clubs een beetje aanhaken bij een festival dat gaande is.
Ja.
Dat zie je voor mijn gevoel nu. Ik zag het niet officiële Lentekabinet afters bijvoorbeeld. Je ziet het nu weer ineens weer wat minder lijkt het wel.
Ik denk wel bij Lentekabinet het specifiek geval is dat ze dat bewust niet hebben gedaan omdat het... toch een soort concurrentie van het festival kon worden. Omdat het denk ik al moeilijk genoeg was om... ze waren voor de eerste keer twee dagen dit jaar... om mensen daar twee dagen naartoe te krijgen. En als je dan ook nog twee hele vette afterparties doet... dan gaan mensen zaterdag overdag, zaterdag nacht feesten... en dan zondag zetten ze hun kaartje op Ticketswap.
Ja, het is echt zo, hè?
Hey, een heel kinderachtig meteen over festivalorganisatie. Zou je die stroom die je van Lentekabinet naar de school zou kunnen krijgen... niet nog beter kunnen faciliteren? Nog los van het feit dat Lentekabinet dat misschien niet wil. Dat je dus bewuster ook als club inzet op het makkelijk maken... om na dat festival naar jullie club te komen.
Pendelbussen.
Heel kinderachtig. Nee, maar dat soort dingen. Ik denk namelijk dat heel veel van dit soort dingen ook te maken hebben met simpele logistiek. Make it easy.
Dus ik denk dat er twee kanten aan zitten. Bij de school... Bijvoorbeeld als Dekmantel Festival is, begin augustus. Dan proberen we ook wel echt iets neer te zetten in de school... waar het publiek van Dekmantel graag naartoe zou willen komen. Maar tegelijkertijd zijn we er wel... proberen we ook een beetje op te passen... dat we niet te veel op die festivals gaan lijken. Want het is als club ben je elk weekend open. Het is best wel moeilijk om je hoofd boven water te houden. En daardoor schuilt er een gevaar om bij festivals aan te haken. En bij de soort... festivalcultuur die zij uitdragen. En zeker bij de school hebben we altijd wel geprobeerd daar een beetje bij in de buurt te blijven. Vandaar dat we ook nooit een afterparty van iets zullen organiseren.
Je kiest er heel bewust voor om je eigen profiel in dat soort weekenden, ook al is het best aantrekkelijk om aan te haken bij het succes volgens mij, je profiel veel belangrijker om dat overeind te houden.
Ja, absoluut.
Maar is dat een bewuste keuze die je van het begin gemaakt hebt? Want bijvoorbeeld de school, of Trouw, een beetje toch de officiële voorganger van de school, deed dat wel. Klopt. Had de after van Dekmantel Festival.
Ja.
Is dat een keuze waarvan je gezegd hebt, dat gaan we niet doen?
Ja, 100%. Ja, dat was wel, dat is denk ik een van de meest concrete veranderingen. Zeker in die periode waren we heel erg mee bezig. Van hoe kunnen we proberen niet meer op trouw te lijken. En hoe kunnen we duidelijk maken dat we iets anders zijn. Nu, 2 jaar later, kunnen we natuurlijk wel gewoon zeggen van dat we heel erg van trouw houden en hielden. En dat we daar wel degelijk uit voortkomen. Maar een belangrijke stap was wel om net niet meer die losse concepten te doen. En dat was om het idee van een club, misschien wel een beetje de klassieke zin van een club, om dat veilig te stellen. Dat het een plek is waar je als vaste bezoeker altijd op vrijdag en zaterdag naartoe kan komen. En dat je niet in één keer op zaterdagavond voor de deur staat en dat er een tropisch feest blijkt te zijn. Of een afterparty van een reggae festival of zo. Het zijn even
wat absurde, eigenlijk helemaal niet past bij wat de bezoeker op dat moment verwacht die daar zich thuis wil voelen.
Ja, het zijn een beetje absurde voorbeelden, maar dat kan natuurlijk wel. En het is een keuze van, zet je als club in per weekend. Probeer per weekend te kijken van, hey, we kunnen misschien een grote act krijgen. Of we kunnen ons daarbij aansluiten. En we kunnen een heel specifiek publiek mee bereiken, waardoor we een goede clubavond hebben. Of probeer je eigenlijk er altijd voor je vaste bezoekers te zijn. En het een is niet per se beter dan het ander, maar wij wilden heel graag die club worden waar het woord club ook daadwerkelijk verwijst naar een subcultuur of een groep mensen.
Is het bij het begin, als je terugkijkt bij trouwen, is het toen ook zo'n heel rigoureuze keuze gemaakt om toen te spitsen? En is dat die afterparties, zijn die later gekomen? Of hebben jullie daar toen de tijd wat minder bewust een keuze in gemaakt?
Nou, ik werkte sowieso niet bij trouw. Ik was 17 toen trouw openging. Dus ik begon eigenlijk toen pas met uitgaan. Maar ik denk dat toen minder speelde, omdat die festivals nog veel minder aanwezig waren.
Het was gewoon een andere tijd.
Het was gewoon echt een andere tijd. En daar had ik het toevallig gisteren met Olaf over. Die was de programmeur.
Olaf Boswijk.
Ja, programmeur en oprichter van, of een van de oprichters van trouw. En het is natuurlijk 10 jaar geleden ongeveer dat zij opengingen. Dat is niet zo lang geleden, maar in wereld van de elektronische muziek is echt heel veel veranderd. En toen zij open gingen, toen was er gewoon echt niet zoveel.
Waar ligt het schakelpunt? Want je zegt het is echt veranderd. Zou je historisch gezien een soort schakelpunt aan kunnen wijzen? Want ik bedoel, Awakenings Festival bij wijze van spreken bestaat al sinds eind jaren 90. Welcome to the Future bestaat inmiddels al heel lang. Volt Love Summer is inmiddels gestopt, maar heeft jaren bestaan. Er waren de hele zomer door rond Amsterdam festivals. Waar is dat kantelpunt geweest?
Ik denk wel dat het verschil met Awakenings. Ik ben ook toen ik 17 was naar Awakenings gegaan. Ik vond het heel vet toen. Maar dat was wel een heel ander type festival, denk ik. Dat is echt heel. Het zat echt bekend als een techno-festival. Het had totaal geen. Het zat geen potentieel om een soort crossover-ding te bewerkstelligen, denk ik voor hun. Dus het heeft een heel andere cultuur rond zich dan bijvoorbeeld een dekmantel nu. Maar ik denk dat het is gebeurd. Trouw heeft de eerste 2 jaar best wel heel moeilijk gehad. En dat vergeten mensen, denk ik nu af en toe. Maar dat was helemaal niet altijd de succesvolle club die het later was. En die hebben echt ook op het randje van faillissement gebalanceerd toen. En er is toen bij Trouw een soort schakelpunt geweest toen ze daar overheen kwamen en wel een stijgende lijn in konden zetten. En ik denk dat in de slipstream daarvan heel veel andere dingen dat ook konden. Maar dat het ook bij Trouw op dat moment beter ging, omdat er heel veel positieve dingen op dat moment gebeurde. En het heeft, denk ik, te maken met de doorbraak van een sound die daar heel veel speelde. En het was bijvoorbeeld Nicolas Jaar die daar zijn debuut maakte. Ja. Of Dixon, wat eigenlijk gewoon
die zich thuis voelde daar ook, dus daar vaak terugkwam.
Ja, en dat werd in één keer, kon dat door festivals als Pitch en zo overstap maken naar een soort popcultuur. Daar profiteerde, denk ik, Club als Trouw heel erg van. Maar het had niet alleen Pitch, maar toen kwam dus ook Dekmantel erbij en andere festivals waar die crossover heel erg in zat, waar je als popliefhebber ook naartoe ging. En waar je bijvoorbeeld 3 voor 12 ook over ging schrijven. In tegenstelling tot Awakenings.
Is het te vergelijken met, pak een heel ander onderwerp erbij. Maar ja. In de afgelopen paar jaar, Ads en ik komen allebei uit Utrecht. En zeker, ik werd regelmatig, maar volgens mij jij ook, Ads, aangesproken op dat Tivoli Vredenburg. Kan dat wel lukken, zo'n groot festival? En wat ik altijd als voorbeeld noemde. Ik zeg, dit kan in een stad als Utrecht op het moment dat je een klimaat creëert waarbinnen, en dit gaat over pop, bands, artiesten kunnen opgroeien via DB's, de oefenruimte, naar Echo, naar de Helling, naar de kleine Tivoli-zaal, in dit geval dan de Pandora, en dan naar de Ronda. Dan heb je een circuit waarbinnen dat kan gebeuren. En wat ik jou hoor zeggen is dat, je noemt Trouw, je noemt de festivals die tegelijk opkwamen, je noemt Dixon, je noemt Nicolas Jaar, die op dat ogenblik, als ze een goede avond hadden gegeven in Trouw, konden ze daarna terugkomen op het festival, kun je ze daarna weer terugvragen in de club waar ze weer wat groter worden en zo groeien groeien op.
Ja, dat klopt denk ik helemaal. En ik denk daarbij heeft ook zoiets als SoundCloud daar ook een hele grote rol in gespeeld. Wat, ik denk dat het daarvoor niet echt media waren die het heel erg faciliteerden om naar DJ-sets te luisteren. Je kon wel mp3'tjes downloaden of je kon zelf, als je platenspelers had, thuis DJ-sets aan elkaar gaan mixen. Maar SoundCloud, dat draaide voor best wel een groot deel daar rond. Ik weet, toen ik zelf ging studeren aan de universiteit en ik zat in de bibliotheek, en dan kan je heel goed zien wat alle andere mensen op hun computers doen. Hopelijk studeren, dat is een soort van controle die je op elkaar uitoefent. En het viel me op een gegeven moment op, dat toen ik 2 of 3 jaar studeerde, dat je gewoon heel veel mensen een SoundCloud-scherm open zag staan. En dat is echt een verandering van mensen die eerst via een iPod gewoon een album luisteren dat ze cool vinden. Die gingen in één keer wel naar een live set van Henrik Zwarts luisteren of naar Nicolas Jaar. Dat was best wel, je zag dat gewoon gebeuren in een jaar tijd, heel concreet.
Is het voor jou als programmeur ook super belangrijk?
Op welke manier?
Nou, om nieuwe dingen te vinden die je naar je club wilt halen. Want het is natuurlijk heel laagdrempelig. Want je bent natuurlijk voortdurend op zoek naar nieuwe namen. Een nieuwe artiest waarvan je denkt, nou, die kan het misschien gaan brengen.
Ja.
We hebben het nu over een soort ecosysteem eigenlijk. Ja. Hè, waarin je dus clubs hebt, poppodia, festivals. Ja. En natuurlijk een soort publiek dat ook zelf een bijdrage kan leveren. Door gewoon inderdaad tijdens het studeren iets te luisteren. En dat te laten horen aan iemand anders.
Ja.
Dat ecosysteem, dat is heel laagdrempelig. Mm-hmm. Maar daardoor is het wel heel cruciaal wie de keuzes eigenlijk maakt in dat ecosysteem. Ik kan me voorstellen dat het dus inderdaad heel laagdrempelig is om een set op SoundCloud te zetten. Dat het voor jou een manier is om nieuwe dingen te vinden.
Ja, dat klopt wel.
Misschien wel meer dan via boekingskantoren?
Dat sowieso. Dat sowieso. Daar probeer ik sowieso zo min mogelijk naar te luisteren vaak. Maar ik denk wel zeker met DJ'en dat, of iemand een goede set op SoundCloud kan zetten, dat zegt nog heel weinig over of iemand een goede DJ is in een club. Zeker in een club in de school kunnen toch wel 700 mensen in die kelder. Het is wel een vrij grote club en ook best wel intens. Dus het gaat er ook wel om of mensen zich daar de persoonlijkheid hebben om daar
iets te doen. Je wil ook dat ze 4 uur komen draaien.
Bijvoorbeeld. Liefst. En ook een bepaalde manier een connectie hebben met clubcultuur en een bepaalde, ja, toch een soort sterke persoonlijkheid, denk ik ook wel.
Is het eigenlijk een moeilijke plek om te draaien?
Ja en nee. ik denk dat het in zekere zin meevalt, omdat je niet je staat op gelijkvloers met het publiek. Dus je hebt niet heel veel mensen die naar je kijken. En het is vrij donker. Dus je ziet mensen ook niet echt naar jou kijken. Maar je voelt alleen maar een soort energie vanuit het publiek. En dat lijkt me als DJ heel fijn. Daarnaast heb je, je ziet wel eens filmpjes dat mensen in Ibiza staan te draaien. En dan staan er nog 20 andere mensen in de DJ-boot. Modellen of eigenaren van apps of weet ik veel. Die zij helemaal niet kennen. En dat lijkt mij bijvoorbeeld als DJ lijkt me dat heel, heel vervelend en heel oncomfortabel. Dat heb je bij ons niet. Aan de andere kant, wat het bij ons denk ik spannender maakt, is dat denk ik mensen best wel iets van je verwachten. Als je komt draaien en je draait een set die mensen een maand eerder ook op een festival gehoord hebben, dan zullen ze snel teleurgesteld zijn. En mensen staan niet te kletsen, staan echt wel te dansen, naar de muziek te luisteren. Dus als je niet goed draait, dan stoppen mensen met dansen. En is er niet nog iets anders waar ze zich, een scherm waar ze naar kunnen kijken, of een activiteitenprogramma voor hun georganiseerd of zo. Dus ik denk dat het ook wel lastig is.
Programma. Ik stel me bij dat scherm meteen zo'n voetbalkroeg in Engeland voor, waar de Champions League op staat. Dan doen we dat.
Bijvoorbeeld.
Ja,
ja, dat zou een hoop schelen.
Nee, maar dat soort dingen gebeuren natuurlijk wel. Het is een wezenlijk ander aspect van je vak uitoefenen. Of je in een club draait of in een festival.
Ik
kan me voorstellen dat heel veel DJ's helemaal meegezogen worden in die festivalcultuur. Omdat ze kunnen er meer geld verdienen. Er is meer exposure. Er is natuurlijk, neem ik aan, ook een soort sociale druk vanuit collega-DJ's die daar ook draaien.
Ja.
Zuigt dat niet die clubwereld gewoon leeg?
Nee, dat is te negatief, denk ik. Ik denk, wat ik net bij Trouw beschreef, ik denk dat het wel dat mes aan heel veel kanten heeft gesneden. En gewoon heel veel mensen heeft geënthousiasmeerd voor elektronische muziek.
Maar doet het dat nog? Want ook weer, als je het vergelijk maakt met de popsector, is een, met name uit het clubcircuit en een bepaalde kant van het clubcircuit, komt de klacht. Ja, die festivals zijn, die festivalisering is zo groot geworden, dat is zo'n zuigende kracht voor zoveel acts, we krijgen ze de clubs niet meer binnen. Nou goed, daar kunnen we wel op ingaan in hoeverre dat waar of niet waar is. Speelt datzelfde sentiment en hetzelfde, zie jij die beweging ook als het gaat over elektronische muziek?
Ik ben in ieder geval heel erg mee bezig. Ik denk dat clubs misschien zichzelf een beetje moesten heruitvinden. Ik denk dat clubs, waar we het al, ja, een jaar of vijf geleden ook steeds meer op festivals gingen lijken. En dat is ook in hele simpele dingen als met muntjes betalen, ja, kluisjes, hele uitgebreide timetables publiceren voordat iets begint. Terwijl clubs in principe is een, nou, het klinkt misschien een beetje conservatief, maar het idee van een club wat ik altijd heel interessant vond is, je gaat ergens naartoe, je weet eigenlijk niet wie er draait of je weet het wel, maar je gaat voor die club. En degene die in die club draait is de huis-dj, dat is de resident. En vroeger draaide in een club elke zaterdag dezelfde dj en dat hebben we nu niet meer. Of dat gebeurt bijna nergens meer.
Je wil de programmeur of de smaakmaker kunnen vertrouwen dat hij iemand neerzet. Ja. En dat blijkt ook wel een beetje uit de tijd die jullie hem of haar geven, 4 uur.
Ja.
Die, oké, wij hebben iemand gevonden waarvan we denken, die kan jou de hele avond vermaken. Als je hier om 1 uur binnenkomt, dan loop je in principe, het grootste gedeelte loopt om 5 uur tevreden naar buiten.
Dat denk ik. En ook dat idee van huis-dj's, dat je in het geval van de school, dat je naar de school komt en dat je weet dat waarschijnlijk Sandrine of een Job Sifre of een Job Jobse of een Interstellar Funk staat te draaien. Dat zijn de dj's waarvoor je naar de school komt. En die, dat zijn in principe gewoon personeel van ons op een mooie manier.
Ja, dat klopt wel. Maar het is ook dus gaat dus ook collega's om esthetische keuzes als een kluisje doet je denken aan een festival.
Ja.
Moeten we dus eigenlijk niet willen als club.
Ben ik, ja.
Muntjes is een festivalding. Waarom zou je het hebben? Je kunt ook gewoon een pinautomaat neerzetten op de bar.
Ja.
Toch?
Ja,
dat hebben we het de vorige keer over gehad.
Ja, precies.
Ik vind dat een heel goed idee. Volgens mij zie je het ook.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja. Ik denk dat het een heel goed punt. Er wordt vaak veel te weinig aandacht besteed. Ook op festivals overigens. Op dit soort dingen waar mensen heel makkelijk overheen stappen en zeggen, ach, dat is niet zo belangrijk. Ik denk dat die devil echt in de details zit bij dit soort dingen.
En de aankleding 100%. Van de club?
Ook. Dat is waar ik net met videoschermen en zo naar verwees. Dat, ja, ik denk voor iedereen die in de school is geweest, zal het wel herkennen. Maar er kan bijna niet minder zijn in een
qua licht en
club.
Qua,
ja, maar gewoon, ja, in het algemeen.
Er staan geen ledschermen en
nee, je loopt. Ik vind zelf, het is een mooi gebouw, dus daar hebben we ook mazzel mee. Je hoeft er ook niet zo heel veel aan te doen. Maar je loopt bij ons een kelder in en het enige wat je hoort is muziek. En als het goed is, stap je in een soort kolkende massa van dansende mensen.
Wat en dat lichtplan is dus ook echt een reactie op het feit dat je niet op een festival wil lijken.
Ja, het is niet allemaal negatief gefundeerd. Hoor. Het is ook wel dat wij denken dat je dan sneller gaat dansen omdat je je minder bekeken voelt. Ja. Maar het is wel bijvoorbeeld dat je bij ons geen foto's mag maken. Mensen zijn daar ook wel eens. Het mag dus in de club, mag je andere dansers of de DJ niet filmen en je telefoon wordt afgeplakt. En mensen hebben er wel eens kritiek op. Maar het is vanuit ons niet per se een waardeoordeel over wat goed of wat slecht is. Het is, als ik op een festival ben en Kelela gaat optreden en ik zie 5000 telefoons in de lucht gaan, dan vind ik dat ook wel iets magisch hebben. Iets heel moois. Dat is ook wat popcultuur is of moet zijn. Alleen omdat dat er al is, proberen wij gewoon iets anders te faciliteren voor mensen die het niet fijn vinden om gefilmd te worden. En dan, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan gaat het dus niet om of het een beter is dan het ander. En iets anders wat ik ook, daar dacht ik laatst nog aan, bij Pitch Festival, dat ze op een gegeven moment, toen het heel druk werd, gingen ze reguleren
hoe er gelopen moest worden.
Hoe er gelopen moest worden. Wat ik heel goed begreep weer, hoor, vanuit hun. En ik ben heel blij dat ik niet pitch hoef te organiseren. Maar dat is voor een club, zou dat natuurlijk funest zijn. Want het allerbelangrijkste in een club is dat je mensen ontmoet. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Die confrontatie met iemand anders. Het kan positief zijn, kan negatief. Maar dat is echt het allerbelangrijkste van een club. Dus je kan nooit voor zorgen dat die looplijnen zo zijn dat je elkaar nooit tegenkomt.
Want dan dat je alleen dus maar achter elkaar aanloopt.
Tegen iemand zijn rug aan. En hoe ga je dan nog flirten of met elkaar dansen? Of het hele lichaamstaal aspect wat clubcultuur is.
Dus als ik jou, beluister, dan, kijk, festivals zijn natuurlijk allemaal tijdelijke dorpjes. Die zijn er een dag, misschien 3 dagen en dan zijn ze weer weg.
Ja.
Die club, in elk geval zoals jij hem voor ogen hebt, moet echt de basis bieden voor mensen die zich een bepaalde identiteit aanmeten. Misschien wel voor subculturen, die natuurlijk ook verdwenen zijn uit de poppodia.
Ja.
Want poppodia zijn natuurlijk ook een soort van lege dozen geworden, waar de ene dag een reggae band in staat. Eigenlijk wat je net omschreef bij, hè, dat je een afterparty voor een reggae fest, dat is een poppodium gewoon standaard, elke dag.
Ja.
Zeker als je het hebt over Tivoli Vredenburg, waar wij het net even over hadden. Daar moet op dezelfde avond een kamerconcert en Frans Bauer en een metalband kunnen staan.
Ja, maar dat is ook
en
een
die kunnen ook op de roltrap dan wel tegenkomen. Maar praten.
Ja, maar
met elkaar.
Dat is natuurlijk ook een belangrijk verschil. Dat het pand daarop is ingericht. En waarom is dat pand zo groot? Omdat die stad zo groot is en de grootste universiteit van Nederland heeft. En dus heb je ook een omgeving, een demografische omgeving, waarin dat soort dingen kunnen. Sterker nog, ik denk dat als je met zoveel geld zo'n pand neerzet, dan moeten dat soort dingen. Je moet een pand zijn dat, ja, dat de kamermuziek maar de clubcultuur neerzet. En ik snap ook wel dat dat problemen oplevert als je Michiel van Tivoli Vredenburg praat en iets wil neerzetten wat een frisheid, een hipheid, een jong publiek aanspreekt, wat de school op die manier doet. Ja. Dat je dan zelfs het een beetje problematisch vindt dat die mensen de kamermuziek mensen tegenkomen. Ik zet bij de man met wie ik het voetbalelftal train. En dat is een hele grote jazzliefhebber die uit Schu kwam in Utrecht. En die was voordat Tivoli Vredenburg openging. Ik maak echt geen grap bang dat hij dus metalliefhebbers tegenkwam in Tivoli Vredenburg. Dus het werkt alle kanten op. Hè. Het werkt voor Michiel die het lastig vindt op zo'n club. Te zetten, ja, maar ook voor bandplooibroeken.
Ja, ik vind dat een groot gemis hoor wel. Want als ja...
Welk gemis bedoel je dan?
Nou, het feit dat poppodia geen identiteit meer mogen uitstralen. Of alleen maar een soort eendags identiteit mogen uitschakelen, ja, uitstralen. Dat vind ik echt een probleem.
Het gemis vind je wat Lucky net goed aangeeft, is dat het pand, de school, van zichzelf een bepaalde uitstraling, ja, heeft. Daarmee eenduidig is in zijn uitstraling. En dat je dat mist op van die multi.
Ja, zeker. Voor mijn gevoel hebben alle clubs die ik goed vind of vond waar ik ooit geweest ben, hebben dat.
Dat denk ik ook.
Die uitstraling en het feit dat je denkt van oké, ik weet gewoon wat dit is. Ja. En dan gaan we daarna wel zien wie waar draait.
Of het zijn de dingen die op waar wij clubcultuur natuurlijk in de historie ook mee associëren. Een echt goed legendarisch feest dat start onder een viaduct. Een ad hoc locatie die voelt, tuurlijk, we zijn daar om een bepaalde reden met z'n allen. En dan moeten we het hier ook met z'n allen maken.
Ja. Maar je ziet natuurlijk niet voor niks dat je hebt er een viaduct. Dat is natuurlijk ook een beetje de fundering van de house technocultuur. Dat is het soort in gebruik nemen van het soort totje nemen van een gebouw. En dat zie je natuurlijk bij alle clubs die nu opgericht worden. Je wil niet in een nieuw pand zitten. Dan ben je een discotheek. Ja. En dat is altijd zo geweest. En dat heeft iets magisch of zo. Kennelijk. Nog steeds.
Ja, dat denk ik ook. En het is natuurlijk ook mooi om iets wat leeg stond op te vullen.
Ja,
het is heel simpel, maar dat is als je over nadenkt, de school is het, als mensen nu komen zeggen dat dit is gigantisch. En het idee dat leeg stond, tenminste, er woonden wel mensen anti-kraak die met hun step naar de badkamer moesten. Dat is echt waar. zo zijn wij erop gekomen. Dat goede vriendin van Olaf, die woonde daar. Die zei: ik zou hier liever anti-kraak willen blijven wonen, maar voor het grotere goed is het volgens mij best een goede
club. Zij heeft zich opgeofferd.
Zij heeft zich opgeofferd en daardoor was volgens mij ook de mogelijkheid. Kijk, anders moet je bij de gemeente dat aanvragen. Mag ik misschien een sleutel? Of je moet zo brutaal zijn om zelf een raampje in te tikken. Maar nu konden ze natuurlijk gewoon 's nachts al een soort plattegrond in hun hoofd maken en een bestemmingsplan schrijven zonder dat er heel veel weet van was.
Hey, als je nu kijkt hoe het nu gaat met de scholen, staat daar nu wat je met die club voor ogen had of hebt? Of vind je dat je nog heel erg in de ontwikkelfase zit?
Ik denk, als het antwoord op de tweede vraag niet een beetje ja zou zijn, dan zou er niet zoveel werk meer te doen zijn. Het is nog heel veel te ontwikkelen, denk ik, voor ons. Maar ik denk dat we dat alleen maar kunnen doen door nog meer datgene te doen wat we net beschreven. Dus nog meer je als club te profileren. En nog sterker voor je eigen huis-dj's te kiezen. En voor je vaste publiek of mensen die zich daarbij welkom voelen. Maar dat gaat, ik denk dat bij de school nu toe, we zijn 2,5 jaar open ongeveer nu. En we hebben we mogen 5 jaar open blijven. Dus we zijn ongeveer op de helft. En het gaat elk jaar ietsje beter. Dus dat is in principe.
Is het al klaar na die 5 jaar? Of is er nog de optie dat op het moment dat je dan in een goede flow zit, dat je er nog een paar jaar aanplakt?
Die optie is er misschien wel, maar daar hebben we het oprecht nog nooit over gehad.
Het is ook wel lekker hè, om een eindig idee te hebben. Het moet hier gebeuren in 5 jaar.
Dat vind ik. En het zou kunnen hoor, een half jaar of een jaar. Dat zou kunnen. Er spelen natuurlijk ook heel veel belangen bij. Maar ik vind het nu wel fijn, het idee dat we ongeveer op de helft zijn. Ja. Ik denk ook dat we ongeveer op de helft zijn van wat ik hoop dat het zou worden. Of dat we ongeveer de helft hebben gedaan van wat ik denk dat kan.
Mag ik nog één keer terug naar de business?
Ja, zeker.
Tuurlijk.
Want we dralen een beetje af van van de festivals. Ik wil toch nog wel één onderwerp aansnijden. En dat is de exclusiviteitsdeals die festivals volgens mij standaard hebben. Ik denk dat alle festivals afspreken niet in dezelfde stad voor of na en dan x aantal weken.
Ja.
Nou, er zijn er steeds meer en meer en meer festivals. Ook festivals die in jullie markt zitten.
Mm-hmm.
Kijk, van Awakenings of Dave Clark wel of niet bij jou mag draaien. Daar zal je weinig last van hebben.
Ja.
Maar dit gooit de zomer natuurlijk totaal op slot, lijkt me. Hoe meer festivals er zijn, hoe minder acts jij kan boeken.
Ja. Zo, ik moet nu het over Awakenings gaat, moet ik wel denken aan dat keer. De enige keer dat ik ooit met Awakenings contact moest hebben over exclusiviteit, was toen de rollen toevallig omgedraaid waren. Het was niet omdat ik een exclusiviteitsdeal had aangevraagd. Dit doe ik namelijk nooit. Ik heb nog nooit exclusiviteit gehad over een artiest. Nee. Maar het is natuurlijk wel een soort gentleman.
Zou je dat niet willen?
Nou, ik hoop dat mensen het zo leuk bij ons vinden dat ze zeggen, ik ga niet de week daarna ergens anders draaien.
Ja, dat is toch heel naïef.
Maar kan je het niet of wil je het niet? Heb je niet de positie om het te verlangen of wil je het ook liever niet?
Ik wil het liever niet. Nee, ik wil het liever. Ik vind exclusiviteit vragen over mensen, dat vind ik echt iets.
Maar we gingen het over met de Awakenings.
Toen moesten wij de rollen omgedraaid, want zij bij hun hadden hun headliner gecanceld en wij hadden het Awakenings weekend een hele grote headliner in de school staan die toevallig die zondag nog wel vrij had, dus zaterdag bij ons draaide of vrijdag die zondag best wel op Awakenings kon draaien. En hij zou Awakenings zo mij uit de brand helpen. Dus Awakenings moest mij opbellen in mijn eerste jaar. Van, hey, zou dat mogen? En dat deden ze ook op zo'n ontzettend grappige manier. Namelijk mij totaal niet serieus nemend hierin. Maar van, hey, met D&D. Ik sta net op het vliegtuig. Ik moet zo instappen over één minuut naar Ibiza. Dus ik heb me heel kort. Die DJ staat bij jullie. En hij zegt dat hij niet op Awakenings kan draaien vanwege dat hij het liever in de school draait. Maar ik ga ervan uit dat jij het geen probleem vindt. En anders hoor ik het wel. En ik vlieg nu naar Ibiza. En toen werd ik echt even flink op mijn
plek. En toen is het gebeurd. Zet.
Ja, ik was voor mij. Ja, ik dacht toen wij zijn uitverkocht. En, ik dacht ook echt, maar dat is inderdaad naïef. Maar dat ben ik misschien soms wel. Dacht ik ging vroeger met plezier naar Awakenings. En ik snap dat zij een headliner nodig hebben. En daarnaast was het voor die DJ natuurlijk ook gewoon een heel aantrekkelijke deal. Maar goed, dus nee. Maar dit is de enige keer eigenlijk dat het toevallig andersom was. Maar ik heb er zelf wel mee te maken. Ik denk de meeste festivals doen 2 maanden. Maar soms is het ook wel 7 of 8 maanden in één keer.
Heb je dan over 2 maanden om die datum heen? Of 2 maanden voor en 2 maanden na?
Eromheen, ja. Dus 1 ervoor en 1 erna. Dat gebeurt vaak. Ik denk, het kan ook een positieve uitwerking hebben dat niet op alle festivals dezelfde namen staan. Dus ik snap ook wel heel goed waar het uit voortkomt. Alleen het is wel een heel groot gevaar, zeker in Amsterdam. En ik denk dat we daar wel met z'n allen, dat je daar collectief iets meer mee bezig kan zijn. Is dat het festivalseizoen duurt gewoon steeds langer in Amsterdam. Je zou kunnen zeggen, het duurt van digital tot met ADE. Zijn eigenlijk het festivals. Dus dat betekent dat er van begin april tot en met eind oktober festivals en exclusiviteitsdeals zijn. En ik denk als daar niet een beetje rekening wordt gehouden met
clubcultuur.
Ik denk ten opzichte van de school dat wij vinden onze weg ertussendoor wel. Maar ik denk dat het voor een kleinere club moeilijker is. En ik sprak bijvoorbeeld laatst een van de eigenaren van Garage Noord, dat een hele kleine club is in Amsterdam. Ja. Mijn favoriete club. Er kunnen maar 100 mensen in. Eigenlijk alles wat een club of een bar in hun geval zou moeten zijn. En die vroegen een keer een DJ aan. Dat kan dan gewoon niet. Vroeg ze of die zondagavond bij hun bij een barbecue kon komen draaien. Weet je, voor. En dan denk ik voor dat soort.
Daar zou je een uitzondering van moeten maken eigenlijk.
Zou ik wel zeggen.
Zou eigenlijk aan die exclusiviteitsdeal ook kijken. Want volgens mij is het probleem op het moment dat zo'n club of een ander optreden 2.000 of 3.000 man van je andere festival wegzuigt. Bij wijze van spreken. Maar 100 man. Daar zullen ze bij Awakenings echt geen minuut minder om slagen.
Nee. Nee.
Nou ja, bij welk andere festival ook. Want volgens mij doet in principe iedereen dat toch?
Iedereen doet het. Maar we zeggen allemaal precies hetzelfde. Als we ja zeggen tegen 1 iemand, kunnen we geen nee meer verkopen aan de rest. Dus daardoor laat je die kleine naam niet gaan. Want dan gaat het rond in het kleine wereldje dat het is.
Ja.
Dus dat
hoe groot is dit probleem? Is het echt een probleem? Dit? Ik kan me niet anders voorstellen.
Ik denk dat het wel een probleem is.
Op de dekmantel staan 150 DJ's.
Ja, ik denk dat het wel een probleem is. Omdat dit zorgt ervoor dat clubs zich meer naar die festivals moeten schikken. En ik denk dat we gewoon moeten oppassen dat die macht van festivals ten opzichte van clubs niet te groot wordt. En dat is ook voor festivals heel goed. Want festivals, die boeken de DJ's die het goed doen in de clubs. En als we het over het ecosysteem hebben, zo werkt het.
Dat is de volgorde, niet andersom.
Het werkt bijna nooit andersom, nee. Ik denk dat daarom zijn clubs, dat zijn de talentenvijvers. En ik denk, Techmantel, wat echt een fantastisch festival is. Een soort greatest hits van wat er op clubgebied gebeurt. En dat is fantastisch dat we dat hier hebben. Maar ik denk wel dat het heel, heel belangrijk is dat we daar rekening mee houden. Maar als clubs moet je ook creatief zijn daarin. En het is, ik denk dat de muziekwereld nooit gevrijwaard is geweest van harde deals of politiek of business. Dus dat is niet in één keer nieuw. Dus als de school toch een relatief kleine club is ten opzichte van de festivals, moet je natuurlijk ook gewoon af en toe een trucje bedenken of iets uithalen of ja, je eigen mensen aan je binden of een keer iemand onaangekondigd laten draaien en het dan...
Dat mag dan wel?
Ja.
Of niet echt, maar dat wordt door de vingers
gezien. Dat is een grijs gebied natuurlijk en dan kan je... Vaak als ik dat doe, dan bel ik wel zo'n festival van hey, vind je het goed dat ze onaangekondigd doen?
En dat doe je na het festival en dan...
ja, nee, dat zou ik altijd wel eerlijk zeggen. Maar je kan er denk ik wel een beetje mee spelen. En ik denk ook, in ieder geval, mijn contact met alle festivals is heel goed. En staan ze altijd wel voor open om te kijken of er een mouw aan te passen is. Maar ik denk dat het moet denk ik gewoon niet verder zo zich doorontwikkelen.
Niels, hebben we over 5 jaar meer of minder festivals in Nederland?
Ik neig ernaar even afhankelijk van met name ook de economie. Dat zie je ook in de festivals die op dit moment weer uitverkopen. Dat heeft absoluut volgens mij ook te maken met het feit dat iedereen weer geld te besteden heeft. Neig ik ernaar dat het er eerder meer dan minder worden.
Wat denk jij, Luc?
Het is de vraag waar iedereen het over heeft. Ik heb het afgelopen week echt vaak over gehad. Niet alleen festivals, maar breidt die cultuur in Amsterdam zich nog verder uit. We hebben ook heel veel clubs erbij gekregen natuurlijk afgelopen jaar. En iedereen zegt, het kan niet. Het kan niet zo verder gaan. Maar ik denk, dat zeggen mensen toch al 10 jaar. Ik denk ook... Meer DJ's, meer clubs, meer festivals, meer bezoekers. Ja.
Ja, en dat zou ook allemaal mogelijkheden kunnen bieden. Als een club van 100 man zich goed kan profileren en het hoofd boven water kan houden, is dat natuurlijk niet per se een slecht ding. Als er daarmee ruimte komt voor niches en voor diversiteit in smaken en muziekstijlen, zou dat helemaal niet erg hoeven zijn. Ik denk ook dat dat voor festivals geldt, maar ik denk wel... En dan gaan we weer op de zakelijke kant zitten. Dat je zowel voor clubs, en dat hoor ik ook uit jouw verhaal terug, maar ook in nog sterkere mate voor festivals waar de belangen en ook de financiële risico's nog groter zijn. Dat maar één ding heel belangrijk is, dat je heel goed uit startblokken gaat met een heel sterk geprofileerde imago. Dat je kunt niet meer maar wat leuke dingen bij elkaar zetten. Er zijn ook de dingen die je Duncan Stitterheim nog hoort zeggen over toen hij begon met ID&T. Hij zegt ja, een beetje maar wat leuke DJ's op een line zetten. Je moet echt een sterk concept hebben. En of dat nou voor een arena formaat geldt of voor een wat meer connoisseursachtige line-up, ik denk dat dat altijd blijft gelden en alleen maar sterker is geworden.
Mag ik dan besluiten met een goed voornemen voor deze zomer? Ik ga proberen niet te vergeten tussen alle festivals door ook nog eens naar de club te gaan.
Ja,
dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel, Luc.